Deze podcast kan bestaan dankzij de steun van enkele mensen. Ook jij kan ons steunen. Surf daarvoor naar patreon.com/gaylife.be.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de GLF podcast. Onze gast van vandaag behaalde een doctoraat in de antropologie aan de KU Leuven en was verbonden aan de universiteiten van Kent en Witwatersrand. Hij publiceerde ook twee bekroonde academische boeken over seksualiteit, migratie en religie en ontving de Margriet Lefevre prijs voor genderstudies en de Honorable Mention van de Association for Middle East Women's Studies Book Award. Verder schreef hij ook nog de biografie van zijn vader Jan Peumans neer in een zachte anarchist. Afgelopen maand dacht hij ook het boek Habibi, het lief en leed van de LGBT-moslims uit, waarin hij 10 LGBT's met een islamitische achtergrond portretteerde. Welkom Wim Peumans, hoe gaat het daarmee?
Ja, goed. Dank u voor de uitnodiging.
Ja, even over het boek. Waarom, hoe ben je op het idee gekomen om het boek te schrijven dat Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims? Want ik neem aan dat is geen alledaags thema natuurlijk.
Ik heb hierover een doctoraatstudie gedaan een aantal jaren geleden. In 2015 heb ik die verdedigd. En dan heb ik dat eigenlijk een tijdje laten liggen en dan heb ik de biografie van mijn vader geschreven. En dat deed me eigenlijk beseffen dat ik graag schrijf en dat ik graag onderzoek doe, maar niet binnen een academische context. En ook vond ik dat de tijd rijp was geworden om een boek te schrijven op basis van mijn doctoraat voor een breed publiek. Want Habibi is heel toegankelijk geschreven, is echt met het oog erop dat iedereen het eigenlijk kan lezen.
In je doctoraat interview je 30 personen, nu 10 personen die in het boek staan. Waarom die 10? Wat maakt hen zo speciaal?
Wel, alle mensen die ik ontmoet heb waren speciaal, maar ik moest natuurlijk een keuze maken en dan probeerde ik voor een diversiteit te gaan. Diversiteit in de zin van hun afkomst, gender, hun seksuele geaardheid sommigen hadden een verhaal. Ik heb dus iedereen 7 jaar geleden of 8 jaar geleden voor het eerst geïnterviewd. En ik wou bij sommigen echt weten van, hoe is het nu met hun vergaan eigenlijk zoveel jaar later? Want ik ben voor het boek dus die 10 mensen terug gaan opzoeken.
Voor we even over het boek gaan even hebben over de islam. Wat zegt de Koran nu eigenlijk over homoseksualiteit? Want daar zijn nogal verschillende meningen over. Wat zijn de grootste misverstanden die de ronde doen momenteel over homoseksualiteit in de Koran?
Wel, het valt mij altijd op dat iedereen daar een mening over heeft. Ook mensen die de Koran vaak niet van dichtbij hebben gezien. Het is zo dat het open is voor interpretatie. Dat is het belangrijkste. En ik vertrek ook graag van wat de mensen die ik geïnterviewd heb zeggen. En voor hun is het belangrijk dat je de religieuze teksten naar plaats, tijd en context interpreteert eigenlijk. Sommige passages die worden vaak aangehaald, zoals het verhaal van de profeet Lot. In het Oude Testament is dat het verhaal van Sodom en Gomorra. Dat wordt vaak aangehaald om te bewijzen dat homoseksualiteit in de islam niet kan en niet mag. En je kan ook zeggen dat dat de meerderheidsopinie eigenlijk is binnen de islam. Maar er zijn toch meer progressieve stemmen, zeg maar, die daar proberen tegen in te gaan. En die dus die teksten onder handen gaan nemen en proberen ze te interpreteren op een manier waardoor eigenlijk homoseksualiteit aanvaard wordt. En ze doen dat eigenlijk door de autoriteit van de meer mainstream interpretaties in vraag te stellen, zonder eigenlijk de teksten aan zich in vraag te stellen.
Is de huidige homofobie in de islam eigen aan het volk? Was dat altijd zo? Of komt dat door de Britse overheersing of de koloniale overheersing in het verleden? Hoe zie je dat?
Ik vind het een beetje sterk uitgedrukt om te zeggen van dat homofobie eigen is aan de islam. Homofobie is een heel complex probleem waarbij er meerdere factoren op elkaar inspelen. En religie is misschien één aspect daarvan, maar er zijn ook andere dingen, zoals opleidingsniveau, heersende normen rond mannelijkheid, socio-economische achtergrond. Er zijn dus verschillende factoren die eigenlijk bijdragen tot een homofobe houding. Dat gezegd zijnde, wat ik kan zeggen over de wetgeving in veel Arabische landen, is het zo dat die werd ingesteld tijdens het koloniale tijdperk. Omdat 2 eeuwen geleden werd eigenlijk moslimlanden of Arabische landen gezien als het Walhalla voor iedereen die een beetje seksueel afweek. Terwijl dat nu natuurlijk is omgedraaid. Maar dat was wel een idee dat hier in het Westen bestond. Dus voor koloniale mogendheden was het dan eigenlijk heel belangrijk om dat soort gedrag eigenlijk in te perken en aan banden te leggen. En dat deden ze door wetgeving in te stellen die expliciet maakte welk soort seksueel gedrag toegelaten is en welk niet.
Moeten wij een verschil maken tussen de holibies die hier zijn opgegroeid, de moslim-holibies die hier zijn opgegroeid, en die naar ons land emigreren? Of zie je daar geen verschil tussen?
Daar is zeker een verschil tussen. In mijn doctoraat destijds, hield ik dat verschil ook de hele tijd voor ogen, omdat er zijn grote verschillen tussen naar hier komen omwille van uw seksualiteit of hier geboren en getogen zijn binnen een Marokkaans of Turks gezin. Dat is gewoon een heel, heel groot verschil. Op welk gebied dan bijvoorbeeld? Moet ik even terugdenken, want dat heb ik niet zo expliciet gemaakt in mijn boek, maar wel in mijn doctoraat. Mensen die naar hier migreren, die komen vaak zonder hun familie. Dus ik bedoel mensen die omwille van hun seksualiteit asiel aanvragen of omwille van hun genderidentiteit, die komen alleen naar hier. En dat geeft toch een zekere mate van vrijheid in hoe ze om kunnen gaan met hun seksualiteit, in hoe ze hun seksualiteit kunnen verkennen. Er zijn natuurlijk ook moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, je moet dan asiel aanvragen op basis van je seksualiteit. En dan moet je eigenlijk aantonen dat je LGBT bent, om het even kort door de bocht te zeggen. Dus dat is eigenlijk iets heel moeilijk en ook iets heel persoonlijk en intiem. En vooral moeilijk als je uit een land komt waar daar eigenlijk niet expliciet over gesproken wordt. Dus om dan ineens hier in België aan een ambtenaar van de overheid je verhaal te moeten doen, dat brengt heel wat drempels met zich mee. Mensen die hier zijn opgegroeid en geboren en getogen in België, maar een moslimachtergrond hebben, die zijn meer vertrouwd met concepten zoals LGBT natuurlijk. Die zijn hier opgegroeid en daardoor ook hebben gewoon van jongs af aan zeg maar makkelijker toegang tot organisaties en de LGBT-scène. Maar hun familie is naar België gekomen en woont dus hier. Dus dat brengt dan bepaalde uitdagingen met zich mee in hoe ze dan moeten omgaan met hun seksualiteit naar hun familie toe.
Je zegt het zelf al, als ze naar hier komen, dan moeten ze extra drempels overschrijden. Een van die dingen is, dan vertellen ze ook meestal niet meteen dat ze homo of lesbisch zijn. Hoe is dat een extra moeilijkheid voor hen? Of hoe moet ik dat zien? Want op die grond kunnen ze natuurlijk asiel aanvragen.
Mm-hmm. Dat zorgt voor heel veel problemen, omdat ze zijn vaak niet vertrouwd met een coming-out doen, zeker niet naar een overheidsinstantie toe. Dus dat is dan heel moeilijk om zoiets vertrouwelijk te zeggen aan een ambtenaar. En vaak zijn die vragen ook veel intiemer en persoonlijker dan voor asielzoekers die asiel aanvragen op basis van politieke of religieuze gronden. Dus dat is al heel moeilijk. Soms is er dan ook een vertaler bij en dat is iemand van dezelfde afkomst. Dat is weer een drempel natuurlijk, want ze weten dan niet of die persoon daar positief tegenover staat. De overheid verwacht dan ook bepaalde dingen, dat ze kennis hebben over de LGBT-scène in België en in het land van herkomst. Maar ja, als je aankomt in België en je komt als asielzoeker hier aan, dan is dat niet je eerste bekommernis om dan meteen de LGBT-scène te gaan ontdekken. En dan natuurlijk, ja, dan duiken er op die manier tegenstrijdige dingen op in hun verhaal, waardoor de overheid dan natuurlijk gaat denken van, hey, klopt dit wel? Dus ja, het brengt heel veel uitdagingen met zich mee om op basis van die gronden asiel aan te vragen, omdat het zoiets heel intiem en persoonlijk is.
Uit de kast hier komen is al voor ons een stressvolle bedoeling. Ik neem aan dat het in een thuisland nog erger is. Wat zijn de grootste verschillen die je gemerkt hebt met de mensen die je geïnterviewd hebt met uit de kast komen daar in een thuisland en hier zo?
Ja, dus in Habibi, mijn boek, komen vooral mensen aan bod die geboren en getogen zijn in België, maar van Marokkaanse of Turkse afkomst. En twee mensen in het boek zijn naar hier gekomen als vluchteling of als migrant en hebben hier op basis van hun seksualiteit asiel of een verblijfsvergunning aangevraagd. Mensen die hier zijn geboren en getogen binnen een migratiecontext, die hechten minder belang aan coming out. En die geven er ook vaak de voorkeur aan om niet uit de kast te komen. Althans, toch zeker niet bij hun ouders. Ze zullen wel geleidelijk aan een coming-out doen bij vrienden, bij mensen die ze vertrouwen, maar die niet tot hun familie behoren. En dan wat later eventueel ook een broer of een zus of meerdere broers en zussen. Dat hangt een beetje af van hoe ze dat aanvoelen, hoe die persoon zal reageren. Maar de ouders, dat zijn eigenlijk vaak de laatste die het te weten komen, als die het al te weten komen. Want ze doen dat liever niet om verschillende redenen, uit respect voor hun ouders, of omdat hun ouders te oud zijn, omdat die religieus zijn, of omdat die afkomstig zijn van het platteland in Marokko of Turkije. En voor hun is dus homoseksualiteit gewoon iets dat zo ver van hun bed is. Dat de mensen die ik geïnterviewd heb zoiets hebben van waarom zou ik dat aandoen? En waarom zou ik dat mijn ouders aandoen om dat echt zo expliciet te zeggen? Dus het grote verschil is eigenlijk dat ze niet expliciet, zoals misschien witte of autochtone LGBT's dat zullen doen, echt expliciet dat zeggen tegen de ouders. Natuurlijk zijn ouders ouders, hè? Die zijn ook niet van gisteren. Dus die voelen dat ook wel aan als er iets is met hun kind. Dus vaak is het dan zo dat iedereen het wel weet binnen de familie, maar dat er niet over gesproken wordt. En dat is dan eigenlijk voor iedereen die betrokken is in die situatie, is dan eigenlijk de beste manier om ermee om te gaan.
In je boek komen zowel homo's, lesbiennes als transgenders voor. Merk je daar tussen die bepaalde groepen ook nog een verschil met een coming-out? Hebben lesbiennes het makkelijker bijvoorbeeld dan mannen? Of hoe zie je dat?
Ja, er zijn zeker verschillen tussen mannen en vrouwen in hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ik denk dat het voor mannen een beetje makkelijker is om toch te zeggen van je m'en fous, het kan me niet schelen. Ik ga gewoon op mezelf wonen en leef van mijn eigen leven. Terwijl voor vrouwen is die stap zetten toch wel moeilijker. Er zijn er wel die ik geïnterviewd heb die dat doen, maar dat vergt toch wel wat overtuigingskracht om die stap te mogen zetten. Transgender, ja, ik heb één transgender persoon geïnterviewd. Dus kan ik moeilijk echt zo vergelijken. Maar voor haar was die coming out eigenlijk heel positief. Zij is van Nederlandse afkomst, Nederlands en Surinaams, Hindoestaans. En haar Nederlandse kant van de familie had absoluut geen probleem. Haar Surinaamse familie, ze heeft dan haar vader, die ja, had het er eerder moeilijk mee om dan zijn oudste zoon, zeg maar, te zien veranderen. Gewoon omdat, ja, je hebt bepaalde verwachtingen naar uw oudste zoon toe. En die zag hij dan niet, vervuld worden. Ja. En haar grootouders, haar grootvader is imam. Dat was wel heel interessant. En haar grootvader was eigenlijk ook heel positief, omdat hij altijd dingen ook zelf ging onderzoeken. Die had dan wel zijn religie, maar die ging ook in de wetenschap zoeken van hoe zit dat eigenlijk met homoseksualiteit, hoe zit dat met transgenderisme. Hij moest dan wel even dat plaatsen en zo, maar eigenlijk was dat ook wel positief. En in haar ervaring, staan mensen vaak positiever, of nee, sorry, staan moslimmensen vaak positiever tegen transgenders dan bijvoorbeeld tegenover homomannen. Maar dat is in haar ervaring.
Uiteindelijk hebben ze dan toch de moed om uit de kast te komen tegenover een familie. Dan komen ze in het uitgangsleven terecht. Mm-hmm. We hebben hier een redelijke goede clubscène in Antwerpen en in Gent en in Brussel. In Antwerpen heb je de Gay Pride, in Brussel heb je ook de Gay Pride. Passen ze zich daaraan aan of is dat nog een extra hindernis of voelen ze zich daarin gestigmatiseerd of zo? Wat is er daaruit gekomen? Want in je boek haal je bijvoorbeeld Yalda aan, die zich niet thuis voelt op een gay pride of in een gay club. Is dat
ja,
zo?
Dat was omdat het ook haar eerste keer was. En ze had haar zus meegebracht. Dat was heel interessant, want haar zus wist op dat moment nog niet dat ze lesbienne was. Dus ik denk dat ze ook zo op dat moment een beetje feller zich afkerig opstelde tegenover wat rond haar gebeurde. Gewoon omdat ze niet wou dat haar zus doorhad dat ze lesbienne was. Maar ja, die ervaringen lopen wat uit elkaar. Voor mannen is het vaak zo dat ze merken dat ze goed in de markt liggen als ze van Noord-Afrikaanse of Midden-Oosterse roots hebben. En aan de ene kant vinden ze dat natuurlijk fijn dat ze die aandacht krijgen, maar ze merken wel dat het vaak niet verder gaat dan een one-night stand of zo. Dat mensen dan zoiets hebben van, ik kan niet met iemand van Turks of Marokkaanse afkomst bij mijn blanke Belgische ouders thuiskomen. Dat zouden ze niet kunnen appreciëren. En zo staan er ook een paar dingen in het boek van iemand die zegt van, de eerste keer dat ik werd voorgesteld aan de ouders van mijn witte Belgische vriend, draaide de vader zich om en ging hij de kamer uit. En de moeder, die gaf wel een hand, maar erg hartelijk was het niet. Dus dat is een beetje dubbel. Ook naar hun religie toe, als ze dat dan zeggen van dat ze moslim zijn, dan lopen de reacties ook wel uiteen. Dat kan dan gaan van zo mild onbegrip, zo'n beetje van die vragen, dat ze zoiets hebben van dat is gewoon omdat mensen er niet mee vertrouwd zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook reacties die echt vijandig zijn en dat mensen zoiets hebben van hoe kun je moslim en homo zijn en waarom zou je bij die religie willen horen? Terwijl voor hun, ze zijn geboren als LGBT, maar ze zijn ook in hun geloof geboren eigenlijk. En hun geloof is ook iets dat steun en een toeverlaat biedt in hun leven. Dat is eigenlijk een steunpilaar in hun leven. Dus ook iets belangrijk voor hun. Dus op dat vlak stoot ze ook wel soms op onbegrip. Dan naar de gay pride toe. Ook verschillende meningen. Maar ik denk niet dat die meningen nu echt zo verschillen van autochtone of witte holibies. Ik denk dat naar de gay pride toe, dat iets is dat heel tegenstrijdige meningen oproept. Je hebt mensen die dat heel belangrijk vinden. Die vinden dat elk jaar gevierd moet worden en dat ook moeten blijven hameren op bepaalde onderwerpen. En andere mensen die vinden dan van dit is een carnaval, het is te seksueel, we stigmatiseren onszelf op die manier. Dus ook bij LGBT-moslims waren die meningen zo verdeeld.
Ja, zei je in het begin al, er zijn twee stromingen. Een conservatieve stroming in de islam en een meer progressievere. Mm-hmm. Er komen ook heel wat imams van Turkije en Marokko naar hier om hier te prediken. Zie mm-hmm. je dat die conservatieve houding vanuit die landen wordt geïmporteerd in de moskeeën hier? Zo? Of zijn er ook progressievere imams aan het werk hier?
Wel, ik denk dat het... de opleiding van de imams wel beter in België zou gebeuren. Want wat vaak nu gebeurt, is dat, zoals je zegt, imams rechtstreeks vanuit Marokko of Turkije naar België komen. En dat is eigenlijk een probleem voor moslimjongeren in het algemeen, omdat die imams geen voeling hebben met de leefwereld waarin die jongeren leven. En... zij vertrekken dan vanuit hun eigen referentiekader van in Marokko of Turkije. En daardoor denk ik dat het ook moeilijk is om hun boodschap over te krijgen aan alle moslimjongeren hier. Ik denk zeker dat er dingen aan het veranderen zijn. Ik had 2 weken geleden hadden we een boekvoorstelling van mijn boek. En daarvoor hadden we een imam uitgenodigd uit Gent, Khalid Ben Hadou. Hij is ook diversiteitsverantwoordelijke aan de Universiteit Gent. En hij is hoofdimam in Gent. En hij is coördinator van het Islamexpertennetwerk. En hij is heel progressief daarin. Hij zei ook van, vorig jaar hebben we een... studiedag georganiseerd voor islamleerkrachten. En het thema was dan seksuele diversiteit. Maar hij zegt ook van, het is echt wel een werk van lange adem. En ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen zoals hem, dat die echt optimaal ondersteund worden. Want wat ik ook merkte aan het publiek tijdens die boekvoorstelling, daar zaten veel leerkrachten en islamleerkrachten bij. En er is ook echt een nood om dit thema bespreekbaar te maken en aan kennis en informatie erover. En ook dat die leerkrachten, want zij zijn degene die dagelijks met jongeren in contact komen, dat zij ook handvaten krijgen aangereikt om dat thema eigenlijk aan te kaarten.
Heb jij tips voor leerkrachten die nu zitten te luisteren daarvoor?
Ja, lees mijn boek. Nee, maar ik denk wel dat mijn boek wel een goed vertrekpunt is, omdat het heel toegankelijk geschreven is. En het zijn 10 verhalen van LGBT-moslims. Dat maakt het heel persoonlijk, waardoor je eigenlijk als leerling, als je zo'n verhaal krijgt, dan komt dat beter binnen, denk ik. Plus, er staan dan ook in kaderstukken staat meer achtergrondinformatie. En ik denk dat wel een goed vertrekpunt is. Daarnaast zijn er ook organisaties zoals Merhaba. Die zitten in Brussel. Die hebben ook heel veel informatie op hun website. En ik denk dat die ook leraars kunnen daarin op weg helpen.
Zie jij, we hebben het nu vooral gehad over de volwassenen, moslims. Zie jij ook bij de jeugd een toenadering, een progressievere houding? Want als ze in de media komen, dan is het meestal negatief als ze reageren op homoseksualiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan de moord een paar weken terug van David in Beveren. Daarbij verschenen ook allerlei commentaren, meestal vanuit Marokkaanse Turkse achtergrond. Zie je daar een kentering in of wordt het erger?
Hoe bedoel je dat daar reacties verschenen op wie de daders waren? Of,
Nee, dus dat zij bijvoorbeeld van het Turkse of Marokkaanse de gemeenschap reageerden van homo's zijn vies, moeten dood dingen zijn. Bijvoorbeeld, je moet maar eens langs gaan op Facebook of op Twitter.
Oh, ja.
Dan krijg je natuurlijk de ene reactie na de andere. Ja. Als je dan verder gaat klikken, blijkt dat meestal Marokkaanse of Turkse jongeren te zijn. Zie je daar een kentering of een verslechtering of verbetering daarin en de aanvaarding van homoseksualiteit met die leeftijdsgroep?
Ik denk dat, als je kijkt naar onderzoek, dat mensen van tweede generatie, dat die, dus mensen van tweede generatie en vooral vrouwen, dat die positiever staan ten opzichte van homoseksualiteit, maar dat die cijfers zijn nog altijd lager ten opzichte van autochtone Belgen. Maar mijn kanttekening daarbij is dat ik wel denk dat bij autochtone Belgen het ook wel een beetje sociaal wenselijk is geworden om te zeggen van, ja, gay is oké. Dus dat mensen ook niet meer anders durven dan te zeggen van, ja, dat is oké. En ik denk dat moslims daar minder schroom rond hebben en minder last hebben van die sociale wenselijkheid. Want dat is ook een van de dingen die ik aanhaal in mijn boek, is denk ik dat, ja, we zijn nu bijna 20 jaar nadat we het LGBT-huwelijk hebben ingevoerd. Maar je ziet dat wetten alleen, dat niet voldoende is. Je moet ook eigenlijk mensen hun harten zover krijgen, eigenlijk dat ze ook zich openstellen naar LGBT's. Want anders krijg je toestanden zoals die homofobe moord en zo. En ik denk dat dat ook een beetje een wake-up call is naar politici toe en de samenleving in het algemeen. Van ja, misschien is die acceptatie nog niet zo ver als we willen. Of is dat iets dat eigenlijk permanent aandacht behoeft?
We moeten natuurlijk niet allemaal naar de moslims kijken, want ook in Vlaanderen heb je zo'n extreemrechtse strekking.
Ja.
Dus hoort het eigenlijk met de extreme altijd thuis? Zowel in de moslim als met de christen of met de joden? Noem maar elke godsdienst op, denk je?
Het zijn vooral, ik denk, conservatieve mensen die iets tegen homoseksualiteit hebben. Of dat nu in Vlaams Belang is, of in de katholieke kerk, of in de moslimgemeenschap. Ik denk dat het vaker wel conservatieve elementen zijn. Maar dan, voor mij vind ik er dan altijd een verschil dat extreem rechts, die zitten wel politiek, ze zijn niet aan de macht, maar ze willen dat wel. Terwijl de katholieke kerk of de moslimgemeenschap, die hebben in beleid of zo niks te koeken eigenlijk. Dus ik vind het dan eigenlijk ook belangrijk dat daar ook naar gekeken wordt van hoe extreem rechts eigenlijk opkomt en hoe dat eigenlijk een bedreiging kan zijn voor de rechten van minderheden en van vrouwen en noem maar op.
En extreemrechts maakt natuurlijk ook altijd dankbaar gebruik van het migrantenthema te koppelen aan homoseksualiteit, als er problemen zijn natuurlijk. Hè.
En met die, was dat daar van het Vlaams Audiovisueel Fonds?
Die benoeming van die gedelegeerde bestuurder Jeff Elbers, Jozef Elbers. Dat was dan natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan.
Ja, want ze proberen het dan eigenlijk naar hun toe te trekken, het thema, en te zeggen van, kijk, wij hebben niks, of wij zijn voor LGBT's, maar dan komt er weer zo een. En ik denk, 1,5 jaar geleden of zo, was dat niet in het Vlaams parlement, of 2 jaar geleden, dat een paar mensen ook die opmerkingen maakten over Petra de Sutter en zo. Dus, ja, dan denk ik van, ik denk niet dat die partij echt veranderd is.
Even terug naar je boek. Je hebt 10 holibies, LGBT's geportretteerd. Mm-hmm. En bij ieder van die portretten staat ook een schilderijtje. Die waren onlangs te zien in Brussel in het Immigratiemuseum. Die komen van Sami Anmar. Het waren ook wel wat speciale schilderijen, want ze waren nog vol glitter en zo verder. Dingen. Hoe ben je eigenlijk met Sami Anmar terechtgekomen voor die schilderijen te maken?
Sami doet dat onder een pseudoniem, dus hij doet dat anoniem. Dus ik kan niet veel zeggen over wie hij is en zo. Maar ik kende zijn werk en het leek mij gewoon heel leuk om die mensen eigenlijk tot leven te brengen in portretten. En Sami is heel goed in portretten doen, maar het probleem bij deze portretten is dat de mensen wouden niet herkenbaar worden afgebeeld. Of de meeste mensen niet. Dus ik heb dan iedereen die ik geïnterviewd heb ik gevraagd om een foto te sturen waarop zij dan stonden. En ze bepaalden dan zelf hoe herkenbaar ze wouden zijn. Maar ja, dan nog moest Sammy bepaalde dingen aan hun gezicht veranderen, hun wenkbrauwen, hun kin, noem maar op. Dus dat was wel een hele uitdaging. Ja, hij heeft een heel kenmerkende stijl, heel kleurrijk. Hij zei van, ja, ik doe glitter omdat dat is lekker gay. dat vind ik wel belangrijk. En ja, dan zijn we, het was dan natuurlijk moeilijk, omdat we zaten dan net bij die tweede lockdown. We moesten op zoek gaan naar een locatie. We wouden dan een locatie waarvan we zeker waren dat die open ging blijven als de besmettingen weer moesten stijgen of zo. En ook eigenlijk een locatie die breed toegankelijk is. Dus we konden ook bijvoorbeeld naar een regenbooghuis gaan. Maar dan heb je het risico dat dan misschien hoofdzakelijk LGBT-mensen erop af gaan komen. En dan kwamen we eigenlijk uit bij het Migratiemuseum. Dat ligt dan ook nog eens in Molenbeek. En voor Sammy was dat dan ook heel belangrijk. Hij zei van, ik wil ook eigenlijk dat mensen die misschien niet vlug daarmee in contact komen, dat die tentoonstelling kunnen gaan bezoeken. En het is eigenlijk heel succesvol geweest. Het loopt nog tot overmorgen. het museum heeft zelfs op zondag de deuren open gedaan, omdat er gewoon zoveel vraag was naar tickets. En we hebben ook heel veel fijne reacties gekregen, hoe de schilderij en de verhalen, wat dat losbrengt bij mensen. Normaal, als alles goed loopt, zou de tentoonstelling naar een Arabische boekhandel in de Marolle in Brussel gaan in mei. En nu ben ik ook nog aan het proberen om ze naar Antwerpen te krijgen in de zomer en misschien in het najaar naar Amsterdam en nog naar Maastricht. Maar dat ligt ook allemaal niet vast. Dus, maar het is wel de bedoeling dat ze gaat rondreizen.
Gaan ze ook te zien zijn op termijn in een roze huis of regenbooghuizen? Of hou je het echt in de sfeer van Arabische winkels en Arabische musea of zo?
Nee. Ik wil ook bijvoorbeeld in andere musea of zo, maar liever wel ruim toegankelijke plekken eigenlijk. Maar dat hangt ook gewoon af van de partners waarmee we gaan samenwerken en zo. Dus ik bedoel, we staan daar zeker voor open. Ja.
Jouw boek is nu deze maand of vorige maand uitgekomen. Wat zijn de plannen? Werken jullie aan een nieuw boek? Of kun je daar nog niet veel over zeggen?
Ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik ben nog niet aan iets nieuws begonnen, omdat ik echt een beetje overweldigd ben met hoeveel aandacht het boek krijgt. Deze week komt er iets in de knak. En ja, er komen nog dingen. Allee, er is al heel veel vraag. Misschien ook de Nederlandse televisie volgende week. Dus ja, ik moet even dat achter de rug hebben. En dan kan ik nadenken over wat het volgende boek zal zijn. Maar het zal iets anders zijn.
Had je die vragen allemaal verwacht? Of had je gedacht van, ik zet dat boek neer, dat wordt gelezen en that's it? Of had je die media-aandacht niet verwacht?
Mijn vorig boek, de biografie van mijn vader, die had echt zoveel media-aandacht. We zijn toen op één dag, ik denk, in alles verschenen. En ik dacht van, ja, dat ga ik niet meer nadoen. Maar nu is het meer uitgespreid. Dus het, wat eigenlijk fijn is voor een boek, want dan blijf je het onder de aandacht brengen. En ik krijg nu, ik denk toch wel meer, ik heb nu meer persaanvragen dan voor de biografie. En ja, had ik dat verwacht? Nee, niet zoveel. Maar ik denk natuurlijk door de recente gebeurtenissen, het is het enige boek over een LGBT-thema dat nu verschenen is. Dus en het brengt dan verschillende dingen samen die het gewoon heel actueel ineens maken. Dus dat zal wel meespelen. Ja.
Vertel nog eens even kort, Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims. Waar is het verschenen? Waar kunnen de mensen het kopen?
Wel, ze kunnen het kopen bij een lokale boekhandel of online. Ze kunnen ook naar mijn website surfen als ze een exemplaar willen met een persoonlijke boodschap. Dan kunnen ze dat bestellen via mijn website. Het is dus verschenen bij Uitgeverij Vrijdag. Het kost €22,50. En het heeft 160 bladzijden, dus het is niet te dik. Als je nooit leest, dan is het ook wel een goed boek om eens vast te nemen.
En het is natuurlijk ook geen doorlopend verhaal. Het zijn allemaal korte fragmenten met die portretten natuurlijk. Hè.
Ja, ja, ja.
Wim, hartstikke bedankt voor even in te bellen. Waar kunnen ze jou volgen op sociale media als ze dat wensen?
Ja, ik zit op Instagram, gewoon Wim Peumans. En dan Facebook, ook Wim Peumans. Dan vind je mij wel.
Oké, Wim, hartstikke bedankt. Nog even vermelden dat deze podcast tot stand komt dankzij de medewerking en de steun van onze Patreons. Wil jij ons steunen? Surf dan ook even naar patreon.com/geilifebe en like en subscribe ons natuurlijk op jouw sociale media of op onze sociale media. Tot zover deze podcast. Volgende keer zijn we er weer. Tot dan.